Vrienden gemeente, letten wij vanmiddag nog eens op zondag 33. Zondag 33. En wel op de 91ste vraag in zonderheid en het antwoord. Zondag 33, vraag en antwoord. 91. Daar vraagt de onderwijzer, maar wat zijn goede werken? En het antwoord luidt, alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. De ware bekering, afsterven en opstaan. Wij hebben verleden week daar ook op gelet en de week daarvoor ook. Ik wil nog even inhaken op de voorgaande vraag en antwoord over die opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Wij hebben gehoord van die vergelijking in de schrift, de oude mens uitdoen en de nieuwe mens aandoen. En we hebben gehoord dat die nieuwe mens aandoen, dat betekent Christus Jezus aandoen. Met hem bekleed worden. En uit zijn genade ontvangen, ook genade voor genade. En om te wandelen in de vrucht van de Heilige Geest. Daarom is het beter om God in Christus en zijn geest te prijzen, dan zichzelf te prijzen immers. God is de bewerker, de schepper, de maker van de goede werken. En als de Heere God mij daar nu mee en in versieren wil, dat is tot roem van Gods genade. Maar ik hoef daar niet mee te pronken. Ik kan daar ook niet mee pronken. Want het is allemaal gekregen. Die oude mens hebben wij gehoord, ja, dat moet je nou niet direct verstaan van je lichaam, vlees. Van je geest of ziel, om die uit te trekken, dat kan natuurlijk niet. Maar het betekende dat hele verdorven bestaan wat in ons de overhand heeft, wat ons regeert, dat onze ziel en zinnen ingenomen heeft. Omdat de muren zijn weg. En de vijand heeft vrije toegang. En die gebruikt alles in zijn dienst. Je kunt niet zeggen dat een mens een wil heeft, dat is zonde. Dat is geen zonde. Adam en Eva hadden in het paradijs ook een wil. Dat een mens gevoelens heeft, dat is geen zonde, die hadden Adam en Eva ook. Denk aan de verraste uitroep van Adam als de Heere God hem zijn vrouw geeft. Dan roept hij, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten. Wat een blijdschap spreekt daar ook uit het de gevoelvolle woorden van Adam. Dat de mens een denkend schepsel is, een verstand heeft. Dat is de zonde niet. Dat is de oude mens niet, want dat hadden Adam en Eva in het paradijs ook. En dat hebben wij nu nog. Maar dit is de oude mens, dat onze wil nu al zo verdorven, verdraaid is, dat ze genegen is om God en de naaste te haten. Dat onze gevoelens vertroebeld zijn door de zonde. Dat het egoïsme, het eigen belang, overal doorheen geweven zit. En ons verstand, dat we nou ons verstand niet gebruiken om God te behagen, maar dat we nou ons verstand gebruiken om allerlei boze dingen te bedenken, in plaats van alles wat wel luidt en wat goed is. Vandaar dat spreekwoord, hoe groter geest, hoe groter beest. Een kind kan nog bedenken om met een katapult ergens een steentje door een raam te schieten. Daar gebruikt hij zijn verstand voor. Hij denkt, ik knip allemaal elastiekjes uit een oude binnenband van een fiets, zo deden wij dat vroeger. Die knopen we aan elkaar, stokje, en dan kun je zo fijn mee schieten. Dat is kinderverstand. Maar hele grote wijze mensen, die gebruiken dat verstand om een atoombom mee uit te vinden. Dat ze zeggen, nou gaat het niet meer een gaatje in een ruit, maar nou gaat het om miljoenen bij miljoenen mensenlevens. Kijk, zo voel je, die oude mens, dat is de mens zoals die zich uitgeeft en zoals die leeft vanuit Adam. Zoals die geworden is door de zonde. Hij heeft geen wortel meer in God. Nou, die oude mens die moet uit. En die nieuwe mens, dat is de Heere Jezus Christus, moet aangedaan worden. Nou heb ik al reeds gezegd. Klein beetje herhaling moet je niet erg vinden, want het zijn hoogst belangrijke dingen. Ik heb reeds gezegd, wij komen er natuurlijk niet uit door onszelf voor half nieuw en half oud te houden. Daar is de Heere niet tevreden mee. Dat is ook een verkeerde voorstelling. Dan krijg je dat evenwichtsidee en die evenwichtstoornissen. Dan proberen we tegen een handjevol kwaad van onszelf, proberen we een handjevol goed er tegenover te stellen. We hebben verkeerd gedaan, maar ja, we hebben toch ook wel weer een indruk gehad. We hebben ook nog wel weer een keer goed gekerkt of gelezen of gedankt. En zo blijven we dan net zo'n beetje in evenwicht. Het een dat zien we dan als de oude mens en het andere dat is dan dat nieuwe deel, dat is de nieuwe mens. En zo kunnen we het precies een klein beetje uithouden. Als nou ene kant is de doorslag gaat geven, dan zijn we verontrust, weliswaar. Maar goed, het komt wel weer goed. Ja, terecht zei iemand in de vorige eeuw, dat is een Ben Hardy, die zegt, ja dat is een leer. Daar kun je godzalig mens bij blijven en tegelijkertijd je eigen omwentelen in de ongerechtigheid. En nog vroom willen zijn. En nog godvruchtig willen heten. En dat is inderdaad het gevaar en het misbruik dat de mens van allerlei dingen maakt. Maar we hebben gehoord, zo kun je het niet zien. Het is aan de ene kant zo, ik ben van mijn hoofd tot mijn voeten oude mens. Helemaal. En aan de andere kant, in het waarachtig geloof, nieuwe mens, die naar God geschapen is. Ik kan niet net doen of dat ik en ik twee zijn, ik ben één mens. Ik ben niet half heilig en half slecht. Ik ben of slecht, of goed. Ik ben of rechtvaardig of onrechtvaardig. Nou zegt u misschien, ja, maar dat is nou juist datgene wat ik niet begrijpen kan. Dat rechtlijnige of een of het ander. Want dat is toch juist niet zo. Was dat maar zo? Dan kon je het duidelijk merken. Dan kon je duidelijk constateren. Dan kon je zo zeggen, dat is een kind des Heren. Dat kun je merken. Er is geen vuile vinger op te leggen. Maar op mij wel. Hoe kom je daar nu uit? Nou ja, daar kom je ergens natuurlijk niet uit. Maar laat me nogmaals een paar dingen noemen. Christus wilde de plaats niet van de nieuwe, maar in de eerste plaats van die oude mens innemen. Die oude mens die gezondigd heeft, die ongehoorzame, ongelovige mens. En als zodanig is hij gekomen onder het oordeel van de wet, een vloek geworden zijnde. Want die oude mens, die heeft de dood verdiend. En toen is Christus als die plaatsbekleder onder dat oordeel God gekomen. Hij heeft onder dat oordeel geleden, gestreden, gebeden. Hij is tot een dode geworden. Toen Christus stierf, toen was die oude mens veroordeeld, uit het midden weggedaan. Toen hij geboren werd, bedekte hij ons. Toen hij stierf, borgtochtelijk, waren wij weg, weggedaan, omdat hij uit het midden werd weggedaan. Dit zijn dus de heilsfeiten. Dat Christus zo verenigd is met zijn volk, dat hij ze zo tot zich neemt, dat de Vader het zo gewild heeft, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Het behaagde de Heere niet ons, maar ons in hem te verbrijzelen. Als dan de dood komt, dan is het voorbij. Dan is het oordeel geveld en uitgevoerd. En toen, is Christus, nadat hij begraven werd, opgestaan uit de dood. Het leven en de onverderfelijkheid werden door hem aan het licht gebracht. De nieuwe mens. Ja, hij is altijd een nieuwe mens geweest, ook voor zijn dood. Je zou zeggen, hij is de ene nieuwe mens. Maar toen was hij nieuwe mens in de plaats van de oude. En hij moest het lot en het oordeel van die oude mens dragen. Maar als hij opstaat, is dat oordeel weg. De schuld is weggedaan. Zoals hij nu in de dood, in de vervloeking, dat volk met zich droeg, in hun plaats ging. Zo is het ook bij de opstanding. En bij de hemelvaart. En bij het zitten aan de rechterhand van God. Dan ook gaat hij juist als de tweede Adam, die al zijn kinderen representeert. Hij neemt ze dus mee. In zich. Vandaar die wonderlijke uitspraken. U heeft hij medelevend gemaakt met hem. Dat duidt een gemeenschap aan. Een coöperatie, zou je haar zeggen. Toen Christus levend gemaakt werd, werd de kerk levend gemaakt. Met hem. Al zaten de individuen dus, nog midden in de dood. Hun levendmaking in de tijd, die kan pas vloeien als zij met Christus mede levend gemaakt zijn. Met hem. Op of uit het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Daarom lees je ook dat wonderlijke woord, dat als Jezus geopenbaard zal worden op de laatste dag, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Zo nauw ziet de apostel de band tussen Christus, het hoofd, en het lichaam, dat hij de volle nadruk laat vallen op Christus. Het met hem, het in hem. Dat is, zei ik, de daadzaak van God, het heilsfeit. Daarbuiten kun je niets bedenken, kun je niets verzinnen. Dat is waar of het is niet waar. Als het niet waar is, moeten wij de weg van de vloek en van het graf en van de ondergang. Dan moeten wij zelf proberen of er een mogelijkheid is tot een opstanding uit de doden en een eeuwig leven. Als het wel waar is, en het is waar, dan is de opstanding en het eeuwige leven van het lichaam net zo zeker en zo vast en zo gewis als dat Christus is opgestaan uit de doden en leeft aan de rechterhand van de Vader. Dat geldt dan precies op dezelfde wijze ook voor het lichaam, voor zijn lidmaten. Wat is nou de opstanding van de nieuwe mens? Wel, om nu daaruit te mogen leven. Want bij het begin van de behandeling hebben we gezegd, ja, kijk eens, je voelt wel aan, de Heer Jezus Christus is niet gekomen om, nou ja, laten we zeggen, daar zo helemaal alleen maar te lijden en te sterven. Dat was vanwege de zonde en het oordeel Gods. Hij is niet gekomen om ons in onze zonde in stand te houden. Hij is niet gekomen om te zeggen, nou, rommel nog maar een wat aan. Nee, dat kan niet met het wezen van God en Christus overeenkomen. Bij al de wonderen die hij doet, merk je dat telkens bij de woorden die hij spreekt. Dat God verheerlijkt wordt. Ook in het doorbreken van de macht van de zonde. De macht van het kwaad, van het ongeloof. Hiertoe ben ik in deze wereld gekomen om die werken van de duivel te verbreken. Nou gaan we een stap verder. Komt daar nou iets van uit in het leven van de kinderen? En is het noodzakelijk dat er iets van uitkomt? Dat is een moeilijke vraag. Aan de ene kant ligt dat voor iedereen bijzonder duidelijk. In zoverre, als je iemand ontmoet die zich uitgeeft voor een christen en die in handel en wandel afwijkt van het woord van God en doorgaat met zijn bedriegerijen en lasterijen en noem maar op, zeg je, ja, dat geloof ik niet. Daar wens je je vanaf dat je zegt, hou alsjeblieft God erbuiten. Hou alsjeblieft de godsdienst erbuiten, want dan maak je het alleen nog maar ellendiger mee. En je maakt de leer van het woord van God en je maakt Christus tot een aanfluiting in deze wereld en in de kerk. Dus in die grove lijn zou je zeggen, ja, dan ziet iedereen dat wel min of meer liggen. En die weet ook wel uit het woord van God wat er gebeurde als die nieuwe mens aangedaan werd. De vijand werd een vriend. De lasteraar, daarvan werd gezegd, zie hij bidt. En de tollenaar werd milddadig en ging het evangelie verkondigen. En zo kun je wel doorgaan. Die nieuwe mens, daar zijn we het dan dus wel over eens met elkaar. Dat is inderdaad een omkering. Een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Dat kan niet anders. Die geest van Christus, die heeft geen lust in kwade werken. Die heeft geen lust in boosheid en onzinnigheid. Laten we onze geest nou even buiten beschouwing laten. Maar die geest van Christus die in u woont, heeft die lust tot nijdigheid, tot onreinheid, tot hoererij, tot diefstal? Nee, dat kun je niet zeggen. Je kunt beter dan zeggen nee, maar wij worden van onze eigen begeerlijkheid verzocht en overmand. Laten we ons eigen maar de schuld geven van het kwade, maar daar hoeven we God de schuld niet van te geven. Daar hoeft ook de Heilige Geest de schuld niet van te geven. Want de vrucht des Geestes is blijdschap, vrede, liefde, oprechtheid, goedertierenheid, reinheid, waarheid. Dat zijn we ook nog wel met elkaar eens, denk ik. Maar nou, op het persoonlijke vlak. Hoe moet je dat nou zien? Want, ik heb vanmorgen gezegd, iemand die zijn eigen voor ootmoedig en deemoedig en noem maar op houdt en nederig, dat is een erge vorm van hoogmoed. Dat is heel erg, want dat zal God wel uitmaken. Wie de ootmoedigen zijn, maar dat hoeven wij niet uit te maken, die zichzelf voor zo'n liefhebber houdt, dat is ook een vorm van hoogmoed. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. Die weg is dus afgesneden om te zeggen, nou maar ik ben dit en ik ben dat en ik ben zus en zo. En welke weg staat er open? Nou, deze weg, dat door het voortgaande onderzoek, dat bij ons wordt ingesteld, door God, door zijn woord, door de Heilige Geest, komt er zoveel voor de dag. Ja, niet dat God te vergelijken is met die fiscale recherche. Of dat zij zelf ook zondaar. Maar het is net of God elke keer, of het woord, een nieuw laadje opentrekt van onze boekhouding. Oude rekeningen en nieuwe rekeningen controleert. En dat je erbij zit, terwijl je moet zeggen, het klopt niet. Het klopt niet. Die wortelen van ons bestaan, nou niet alleen die grove buitenkant, maar nou dat innerlijk leven. Dat komt zo openbaar, dat je op een moment zou zeggen, hou maar op. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik kom daar niet uit. En weet je, dan zeg je bij jezelf, ja, moet dat nou? Moet dat nou? Ja, moet dat nou? Want ik weet dat de Heer Jezus Christus zo sterk is, hij kan de doden levend maken. Hij kan de blinden het licht geven. De Heer Jezus die zou toch ook wel kunnen zorgen dat ik niet zulke ellendige gedachten kreeg. Die zou toch mijn begeerige ogen wel kunnen sluiten. Die zou mij toch zo kunnen maken dat ik altijd innerlijk van harte hem zou mogen leven, hem eren en prijzen. Dat komt als je zo denkt, omdat je, ik neem het in de gunstige zin, omdat je een grote gedachte hebt van de macht en de kracht van de Heer Jezus en van de Heilige Geest, door wie het toch zal geschieden. Daarom durf ik dat niet kwalijk te nemen dat u zo denkt. Ik kan wel zeggen, ja, maar je weet wel, we blijven zondaren en we blijven dit en we blijven dat. Maar zo heb je mensen die houden zich altijd zo op de been. Die krijgen het nooit eens benauwd. Die zitten nooit eens als een ellendig zondaar onder de tafel. Maar je zit er altijd bovenop. Te lachen, net alsof er niks aan de hand is. Net alsof het alles zo mooi is wat wij denken en doen. Of, als men toestemt dat het niet zo mooi is, dat men dat gewoon afdoet van wij blijven zondaar. Bij voorbaat al. Nou, dan vind ik het wel beter en meer in overeenstemming met het woord van God en met het werk van de Heilige Geest, als je vastloopt op een weg die dood loopt, dat je er niet doorheen kan. Dat je zegt, hier staat nou de waarheid van God, de waarheid van die nieuwe mens, de waarheid van die almachtige God. En die zalig maken die genoemd wordt. Sterke God. En hier sta ik. Zoals ik ben. Er is geen goed woord van te zeggen. Hoe is dat nu? Dan krijg je. Dan heb je, laat ik zo zeggen, een spanningsveld. Je hebt een paradoxale situatie. Aan de ene kant weet je dat Jezus Christus je meegenomen heeft, dat predikt het woord van God, tot in de vloek en tot in de opstanding. Dat is aan de ene kant. Dat zegt het geloof tenminste. Die houdt het woord waarachtig. En aan de andere kant is het net, als je naar je eigen kijkt, of dat je overal voor staat. Jij staat er niet achter zoals Christus erachter staat. Die in het leven en de onsterfelijkheid zich bevindt. Jij staat meer voor een muur. Waarbij je moet zeggen, er is toch geen overeenstemming. Ik uit de aarde aard. En hij geestelijk en heerlijk en rein en rechtvaardig. Je kan toch niet een gedeelte van de schrift voor waar houden? Ik weet wel. Zo zijn wij wel. En ja, jullie misschien niet, ik. Als ik bepaalde dingen tegenkwam in de Bijbel, dan sloeg ik dat gauw over. Dat was ik dan maar niet. Over zijn voetstappen wandelen. Over die natuur deelachtig worden. Vond niet zulke troostrijke stukken. Dan gebeurde het wel dat ik vuurrood werd onder het lezen. En dan probeerde ik daar een oplossing voor te vinden. Ik denk, ja, o God, zo is het niet bij mij. Zo is het niet bij mij. Ik deug helemaal niks, nergens. Nou, dan kun je natuurlijk gauw de Bijbel dicht doen en zeggen, dat lees ik dan maar niet, dan lees ik maar wat anders. Van de borgtochtelijke gerechtigheid. Maar ja, daar ben je niet mee klaar, het staat toch in de Bijbel, hè? Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. En ge zult mijn discipelen zijn, zo ge doet wat ik u gebied. Daar zit je nou, aan alle kanten eigenlijk vast. Voor de mensen misschien een nette vrouw of een nette man, jongen of meisje. Maar innerlijk voor God gevoel je je eigen een grote overtreder. En kun je niets goeds bemerken bij jezelf. Hoe moet dat nu? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben van gedachte dat dit niet ophoudt zolang wij leven. Zolang wij leven, houdt het niet op. En het is maar goed ook dat het niet ophoudt. Want ik verkies persoonlijk liever niet aan de kant te staan van, oh, we blijven maar een beetje aan rotzooien, we zijn maar zondaar en het komt er voor Gods volk op geen pond zonden op aan en de Heere die... Nee. Ik voel dat dat niet, ik geloof dat het niet is naar Gods wil. Dat het niet is naar Gods diepste bedoeling. Wat is dan Gods bedoeling? Gods bedoeling is meer dat Christus verheerlijkt wordt. In zijn werk voor ons en in het werk van de Heilige Geest in ons. Nou richt ik me tot diegenen die het niet voor elkaar kunnen krijgen. Diegenen die hebben beleden dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Die iets van de schoonheid en de beminnelijkheid en de gepastheid en de noodzakelijkheid van die Heer Jezus Christus hebben geloofd en gezien. En die met de verbrokenheid des harten hebben mogen horen. Hoe die borg heeft geleden en gestreden. En wat het hem gekost heeft om zondaren zalig te maken. Tot u komt het woord van troost. Midden in het troosteloze van uw eigen bestaan. Dat zomaar de geest niet geeft. Maar dat alles op alles zet om zich te handhaven. Ja, hoe meer ge van de Heer Jezus Christus zult horen, hoe meer zal die oude mens, dat oude bestaan, alles op alles zetten om de overwinning te behalen. En dat gaat u aan. En omdat het u aangaat, zou u de moed verliezen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Nou komt het woord van God. En dat woord van God zegt, eerst onthouden dat die oude mens met Christus gekruisigd is. En het lichaam der zonde teniet gedaan. Ja, dat wij het ervoor zouden houden. Voor waarachtig houden. Dat het echt waar is. Dat het ik met zijn boze werken op Golgotha vervloekt is en veroordeeld. Zodat ik daar niet meer aan hoef te peuteren. Om dat oude ik weer levend te maken. Om dat oude bestaan. staan weer op te trekken en aan te kleden, alsof het zo erg niet met mij is. Dat hoef ik niet te doen, want het radicale oordeel van God was: vervloekt zijt gij in uw ingaan en in uw uitgaan. Ik hoef dat dus niet meer te maskeren, door net te doen alsof mijn natuur een andere natuur is dan Adams natuur. Maar ik hoef ook niet in wanhoop te verzinken in de waarneming: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Waarom niet? Omdat het woord van troost zegt: houd het daarvoor dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. En hij opgewekt zijnde sterft niet meer, al voelen wij ons sterfelijk en stervende dag bij dag, want de dood heerst niet meer over hem. Dus we komen weer terecht bij de heilsdaden van God in Christus. Nou gaan we iets verder, waar we eigenlijk ook mee begonnen zijn. Wat wil de apostel nou zeggen door de Heilige Geest? Hij zegt: ja mensen, jullie zijn in Christus gedood, begraven en opgestaan. Daar heeft het oordeel plaatsgevonden over de oude mens. Nou voelen jullie je eigen misschien erg benauwd en aangevochten, maar geloof toch en houd het ervoor dat het toch waar is, al schreeuwt het in uw oren en in uw hart, dat je zo oud bent als Adam. Houd het er toch voor dat je dood bent. Want stel nou voor dat je die oude mens voor serieus gaat nemen. En dat Christus voor u als een dode geacht wordt. Dat zijn leven, lijden en sterven en opstanding voor u naar de achtergrond verdwijnt. En dat u springlevend als die oude Adam op de voorgrond staat, dan zit je er dan ook bij te huilen. En dan zit je er ook bij te klagen. En dan zeg je: het is toch verschrikkelijk. O God, wat is het toch verschrikkelijk. Maar je zal uit die oude Adam geen millimetertje vooruit gaan. Het zal je geen enkele glimlach op de lippen brengen. Je zult er ook geen moed en geen lust uit kunnen putten om hem te dienen in nieuwheid des levens en niet in de oudheid der letters. Je zal alleen maar beroerd en nog beroerder worden, omdat uit het vlees niets te verwachten is. En die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Er is niks meer mee te beginnen. Met die natuur, met dat Adams beginsel dat in onze ziel de overhand wil houden. En daarom zegt de apostel: o broeders, blijf toch in de eerste plaats bedelend aan God dat je die waarheid niet los zou laten. Al schreeuwt het er tegenin: ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad. Daardoor is ons de wereld gekruisigd. Daardoor alleen. Waarom luistert dat nou zo nauw? Waarom? Wel, je kan die eerste Adam nou wel gaan behuilen, bewenen, bekijken in die diepe putten, in die boze zweren, in alles waarin die zo openbaar komt als dervende de heerlijkheid van God. Maar Kom je daar nou wat mee verder?
Nee, toch?
Maar dit. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Straks? Nee, nu al. Nu al. Hoezo? Omdat dat nieuw begint, zo die nieuwe mens, die ware wijnstok, die stuwt ook zijn sappen uit tot in de verste ranken. En die ware landman, die snoeit en die kort in, opdat er vrucht mogen zijn. Dat ontvang ik niet door bij die oude Adam te gaan zitten, maar dat wordt verheerlijkt in het gelovig zien op wat God in Christus heeft gedaan. Ja, maar ik zie er toch maar weinig van bij mezelf. Zie op hem. Zie op hem. Je kunt toch jouw werken niet prijzen? Als jij ze niet gewerkt en uitgewerkt hebt, maar als het de werken zijn die God voorbereid heeft in Christus Jezus, dat we daarin zouden wandelen, kun je toch niet zeggen ik? Dan blijft er toch net als bij Maria toch niet anders over dan het werk van God te roemen. Alle roem is en blijft in die zin uitgesloten voor het vlees. Maar die roemen toch in de Heere. En dat doet de Heere nu. Al zou je zelf misschien denken, ik ben onvruchtbaar. Wat ik? Je ik? Het is erg genoeg en jammer genoeg dat het ons blijft benauwen totdat we onze adem uitblazen, ons ik. Dat is erg genoeg. Maar het geloof zegt, ik leef toch niet meer ik, want ik ben verdoemd. Mijn ik is veroordeeld en in het donker weggeschoven. In het graf, in de dood. Christus leeft in mij. Om dan de kracht te mogen ontvangen uit hem. De genade uit hem. Om zonder op of omzien niet te blijven staan bij onze werken, bij onze vruchten die genen zijn. Maar te mogen blijven bij de waarheid. Uw vrucht is uit mij bevonden. Nou is die spanning, die kruissituatie van de kerk daarmee niet opgeheven. Integendeel. We jagen ergens naar het einde dat God alles zal zijn in alles. En we verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, indien wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Waarom? Omdat wij door het geloof, en dan luisteren we niet naar de toefluisteringen van ons eigen ik. Zoals die oude zuster Wisseling me nog vertelde hoe ze menigmaal in ernstige ziekten is geweest. En dat ze half bewustloos en de lasteringen opkwamen en de vervloekingen. Was ze zo bang en zo benauwd. Er zei mijn oudoom, die toen onze predikant was, dan zegt hij, kind, dat komt, je loopt door een achterbuurt heen. Je loopt door een achterbuurt. Je ziet het niet, maar aan alle kanten wordt het vuil er naartoe gesmeten, aan alle kanten. Maar laat, wordt er niet wanhopig onder. Wordt er niet wanhopig onder. Want dat is je begeerte niet, om hem te lasteren, om te vloeken en om allerlei lage dingen Dat is het satanische werk van die boze duivel die ons eigen verloren ik probeert nieuw leven in te blazen. En die probeert ons weer op het zadel te helpen in onze goddeloosheid. Uw hart worden niet ontroerd. Ja, wat is dat groot, mensen. Als je die stap mag doen, hè. Ik leef toch niet meer ik. En je hebt er toch mee te maken met je eigen ik. Maar tegelijkertijd zeg ik, nee, het kan niet, heren. Mijn ik is toch verdoemd en buiten de deur gezet. Daar kan ik het nog niet mee houden. Ik leef en ik sterf toch alleen op dat andere ik. Dat is de strijd. Dat gaat door het leven heen. Een hartelijke wil en lust en liefde om in alle goede werken naar de wil van God te leven. En tegelijkertijd merk je dat die eigen adamitische wil, die zoekt het kwaad nog op als die de kans krijgt. Die begeeft zich op een verkeerde weg. Maar het is niet de wil van Christus. De wil van Christus is, blijft in mij, kinderkens. Opdat wanneer ik geopenbaard zal worden, gij niet beschaamd wordt in mijn toekomst, maar vrijmoedigheid moogt hebben. En langs die weg is nou het breekwerk van de Heilige Geest bezig om ons te verbreken. Wat onze eigen ik, zin en wil. Komt niet klaar. Nee, het komt niet klaar, zou je zeggen. Als we 1000 jaar op aarde zouden leven, zoals Methuselem bijna bereikte, dan zouden we nog niet bereikt zijn wat dat betreft om te sterven. Maar nou heeft de Heer die dood daartussen gelaten. Dat sterven. Niet die eeuwige dood, maar die lichamelijke dood. En als de Heer nou zijn doel met ons bereikt heeft, en dat we het leren erkennen, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. Dan word je opeens ziek, jong of oud. De een krijgt kanker en de ander krijgt wat anders. Vindt de Heer dat dan zo fijn? Vindt de Heer dat zo mooi als zijn kinderen daar liggen te verkankeren? Wel nee, dat niet. Dat is des Heren welbehagen niet. Maar des Heren welbehagen is dit kind. Het wordt tijd dat je nou eens echt aan alle kanten gelukkig wordt. Dat je nou zo gelukkig wordt dat je van alle zorg ook van je eigen ik ontslagen bent. Er moet alles aan meewerken. Ziekte, lijden, dood. Maar des Gods behagen niet. Gods behagen is, ik wil dat je bij mij bent. Ik wil jou zondeloos, heilig, rein voor mijn aangezicht zien. Ik wil dat je mij prijst alleen, de God van je leven. Dat wil God. Nou kijken wij op het zichtbare, net als bij de geestelijke dingen. Dan kijken wij ook op het zichtbare. En dan hebben we soms geen eens in de gaten dat de Heer ook de zonde en ons gebrek gebruikt om ons te fnuiken, om ons nog meer te drijven. Neem, Heere, mijn beide handen en leid uw kind, want ik kan niet. Zo is nou bij het lichamelijk ook, dan zeg je, zie het uitwendige, ja, het geestelijke, dan zie je het inwendige, zeg je, ja, het klopt geen van bij. Maar God zegt, ik maak het kloppend. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grond vesten. Zo komt het dan toch goed. Hier op aarde begon het. Hier op aarde. Hoort naar mij. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Hier op aarde begon God te breken aan die oude mens. Omdat hij hem in Christus verdoemd heeft, kan hij hem in ons zijn gang niet laten gaan. Kan hij niet. De dood komt ertussen, dat kan. Dat proces kan opeens beëindigd worden omdat het in Christus volmaakt af is. Maar hier begint de Heer ermee. En dan roept de Heer terug. Kom, kom terug. Wat zijn nou goede werken? Wat zijn nou die vruchten die de Heer bewerkt? Die moeten zijn uit het geloof. Want wat uit het geloof niet is, is zonde. Dat wil dit zeggen. De bron moet zijn Jezus Christus, de gestorvene en de opgestane uit de doden. Hij moet de oorsprong zijn. Je kan wel zeggen, een ongelovige die heeft ook goede werken. Je hebt hele goede mensen onder de ongelovigen. Die alles voor een ander over hebben enzovoort. Maar de bron deugt niet. Komt uit de verkeerde wortel soms voort. Maar afgezien van alles, de bron behoort zuiver te zijn, de oorsprong. En dat is Christus. Daarom alleen die uit een waar geloof in Christus geschieden. Die zegt, ik ben de ware wijnstok. Is dat duidelijk? Dat het hier gaat om een grondslag. Geloof in Christus. Anders is er helemaal niks. Dan hebben we de zaak nog zo mooi opgepoetst. Maar die uit een waar geloof geschiet. In tweede plaats, naar de wet van God. Je kan natuurlijk wel over het geloof spreken. Maar je zou misschien kunnen denken. Dat mijn vader eens een keer dacht. Toen hij iemand de hersens in wilde slaan. Hij dacht, daar zal ik Goden een goed werk mee doen. Als ik die kerel de hersens in sla, die Filistijn. Maar de Heere verhindert hem. Dat is niet naar de wet Gods. Gij zult niet doodslaan. Stop. Je kan natuurlijk wel allerlei dingen ophangen aan het geloof. Maar als het niet overeenkomt met de geopenbaarde woorden van God. Dan klopt het niet. De maatstaf, het richtsnoer van de goede werken. Is uiteraard de wil van God. En alleen hem ter eer. Niet tot eer van de goede werken. Van de bekeerde mens. Hem ter eer moeten ze geschieden. Waarbij wij zelf wegvallen. Mijn ziel maakt grote heren, mijn geest verheft zich in, verheft zich in God mijn zalig maken. Dat is hem ter eer. Hem ter eer is als wij alle pretenties en roem laten varen en roemen in hem alleen. Hem ter eer is als Gods kind zegt, niet ik, maar de genade Gods, die heeft het gevraagd. Oh, dan is het doeleinde van de werken, Gods werken, zijn eer. Dat zit toch vast in elkaar gegoten. Gods eigen werk. Want we hoeven het niet te noemen onze werken. Dat de Heer dat wel eens doet en zegt, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij bezocht. Dat is enkel genade waar je van verbazing over omvervalt. Maar wij hoeven dat niet te zeggen. Wij mogen zeggen, Gods eigen werken, die hij bereid heeft, die zullen dan ook alleen naar zijn eer zijn, ook tot zijn eer. Want de Heer heeft alles gevraagd om zijn zelfswil. En tot zijn eer moeten alle dingen medewerken. En dat zijn ook geen goede werken die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Ach ja, er is zoveel. Waarvan we misschien gedacht hebben, dat moet of dat moet niet, of dat zal en dat zal niet en dat. En dat het toch weinig waar dat. Dit is bij de fariseërs. Die hadden een heleboel leringen te vergeefs, eren zij mij. Lerende leringen die geboden van mensen zijn, zegt de Heer Jezus. Zo moet je niet meer meedoen. Dat heeft geen zin. Dat is duidelijk door het woord van God afgewezen. Maar er zijn er nog wel een hoop hoor. Ons goeddunken op menseninzettingen gegrond zijn. Allemaal dingen die de mens zelf uitmaakt. En waarvan hij vaak meent dat dat de echte wil van God is. En als je zegt, maar dat kun je toch met het woord niet rijmen. Dan zegt men, ja, maar dat is persoonlijk. Ja, maar dat woord geldt toch mij ook persoonlijk. Je kunt toch niet wat voor de een wit is, voor de ander weer zwart noemen enzovoort. Nee, laten we daar voorzichtig zijn. Niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Daar houden we ons verre van. De Heer verlos ons van al die benauwdheden. Dat was het slot nou, wat ik graag nog even iets over wilde zeggen. Ik voel dat het misschien voor velen niet zo duidelijk is, maar dat brengt het onderwerp mee. Dat brengt het onderwerp mee. Hoezo, zegt u? Nou, omdat ik zelf niet duidelijk ben. Voel. Omdat ik er niet uit kan komen. Omdat ik wel eens gedacht heb, misschien vindt u het overdreven. Heren, laat me nu alstublieft maar dadelijk, niet te moeilijk, sterven. Dan bent u ook in mij van die oude mens af. Maar ik leef nog. En ik moet nog zeggen, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Daarom weerspiegelt ook de prediking iets van die spanning. In Christus volmaakt, aangekomen, thuisgekomen. In mezelf, ik ellendig mens. Hoe kom ik eruit? Want er is een wet in mijn leden die mij gevangen neemt. Die mij wurgt. Die me elke keer naar beneden trekt. Die ik geen baas kan. En het geloof sluit. Ik dank God. Door Jezus Christus. Amen.